Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Marcel van... God, ik vergeet gewoon in mijn 200ste uitzending mijn eigen schuif open te zetten. Marcel van der Kwast is de gast van werkmerk Hans Kroonen van Steam. Marlijn Baljeu van de Veranderbrigade. En Saskia Stols van Power of Art House. En mijn co-host is Annette van Waning. En ja, 2019 staat voor de deur. Wat gaat dit jaar ons brengen? Wij kijken in onze 200ste aflevering vooruit naar 2019 op het gebied van... organiseren, werken, employer branding, veranderen, ontwikkelingen. Nou, alle onderwerpen waar we met People Power ons mee bezighouden. Als het goed is, maken we zo'n beetje 200 minuten echte content. Oftewel praten we met allerlei experts over deze onderwerpen. En in deze aflevering hebben we dus weer 4 leuke nieuwe experts. En Annette van Wanen is na lange tijd eindelijk weer eens een keer mijn co-host. Ik heb er enorm gemist. Wil jij de nieuwste afleveringen van People Power op je telefoon via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645 667548. Als je ons een berichtje stuurt met je naam, vergeet die niet, want ik heb al heel veel vraagtekens erin staan, en podcast aan, dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
En Annette van Waning. Hoi Annette.
Hoi.
Hoi, wat fijn dat je er weer bent. Fijne. Ja joh, jij was bij de geboorte, was je... Aflevering 2 zat je gewoon in.
Ja, nummer 2. We hadden het er vanmiddag even over van dat het begon eigenlijk ergens in Utrecht ooit.
In de kroeg.
In de kroeg, waar we veelvuldig zitten en zaten. Dat jij zei van, goh, ik heb een droom en ik zou het zo graag willen. En nou, dat ik in de bekende doemodus schoot. En dat we daarna eigenlijk dachten, hey, het is geregeld, help. En nu?
Ja, jij/VBGO was met VBGO onze eerste partner. En ja. Toen had ik daadwerkelijk iemand die ja zei. En toen was er zowaar een partner die wat wilde. En toen moest ik het nog gaan maken.
Moest er nog bedenken hoe het ging.
Ja, en zo. Maar dat is ondertussen history.
Is goed
gelukt. Zitten we hier voor de 200ste aflevering met twee ongelooflijk leuke gasten. Namelijk Marcel van der Kwast en Hans Kroonen. Eerder te gasten in People Power. Allebei nooit tegelijk, volgens mij toch? Nee. Hè? Ja. Nee. Ja, maar mannen... jullie wisten dat vast, maar de arbeidsmarkt is krap. Ik heb dat onlangs laten vertellen door iemand van UWV. En die weten dat, want die houden daar cijfers over bij. Die vertelde dat in een special van People Power. Kun je natuurlijk luisteren op peoplepower.radio als je dat nog wil nahoren. En de grote vraag is, wat doe je nou in deze tijd? Hè? Hoe presenteer je jezelf als een organisatie waar mensen zouden willen gaan werken? En wat moet je ook vooral niet meer doen in 2019? Zullen we daarmee beginnen? Mm. Wat doen met de organisaties nu, hè, in vak teksten, in billboards, in wat dan ook, waarvan je echt zegt, nou jongens, hou op joh, dat kan gewoon echt niet meer. Nee, ik zal het spits afwijten.
Ja, ga je gang.
Ik zie ongelooflijk veel langskomen op LinkedIn en dan begint een vacaturetekst.
Uh-huh.
En dat begint met ben jij.
Oh ja, ben jij.
Ben jij. En dan komt er zoveel mogelijk superlatieven in één zin. En dan, ik denk dan, volgens mij is de helft afgehaakt.
Oh, weet je hoe je dat noemt? Dat noem je het managementboek-syndroom. Zoekt u een managementboek? Ga dan naar www.managementboek.nl. Maar wat nou als het antwoord op die eerste vraag nee is?
Ja.
Zoekt u een managementboek? Nee. Oké.
Ja, klaar.
Ik zou hem ook nog even positief willen beoordelen dan.
Ja?
Mag dat?
Ja, ja.
Nou ja, ben jij... Ze doen wel alsof je met iemand in gesprek raakt. Die wil, ben jij het? En die kan je altijd nee zeggen, toch?
Jij bent wel persoonlijk aangesproken.
Nou ja, dat is al heel wat. Want als je gewoon bovenaan begint... We hebben vacatures voor... Of de auto's die rondrijden. We zoeken collega's. En dan een merknaam waar je nog nooit van gehoord hebt. Denk je, ja, collega.
Dus het kan nog erger.
Het kan veel erger. Ik vind, ben jij helemaal niet zo slecht om het begin.
Oh,
dan ben je toch in gesprek.
Ja.
Maar ja, als dan staat, ben jij de collega die we zoeken? Ja, dan ben je weer weg natuurlijk.
Wat zou het volgens jou moeten worden? Als je zegt, ben jij?
En dan moet er iets komen wat, ben jij... we moeten even over radio maken gesproken.
Ja.
Ben jij de nieuwe Glenn van den Burg? En dan, ja, als
dat
iedereen
wil,
dat weet.
Dat wil die... niemand.
Okay. Ben jij de nieuwe Edwin Evers, Glenn?
Oh ja.
Kijk.
Ja, nee.
Ben jij de
ja,
nieuwe Edwin Evers? Nee, maar stel,
ik voel me wel
zou je het willen zijn?
Ja.
Ja,
kijk, dat, maar,
ja.
Dat is
nou, wel. Misschien wel.
Maar dan
nou, ja.
Heeft het dus te maken met
associaties.
Het associatie precies. En een soort van, nou ja, rolmodel. Die associatie ja. Ga je dan op.
Die kun je pakken. Rolmodellen, influencers gebruiken we ook steeds meer. Om maar even een voorbeeld te noemen. Maar ik ben wel een beetje eens. Je refereert natuurlijk aan de saaie vacature tekst.
Ja.
En daar ja. Kan het liggen. Ik zeg wel dat je kan mooie campagnes voeren. Maar uiteindelijk moeten die mensen een keer naar je website komen. Of op social. En als je dan zo'n soort tekst tegenkomen waar eigenlijk niemand echt over nagedacht heeft. En het, toen ik in dit vak begon, en het gebeurt nog steeds, stond er altijd je wordt belast met en je dient dit.
Oh,
en,
oh ja.
Weet
oh.
Je wel? Nou, dat zie je ja. Nog wel eens. Dat die tekst dat je denkt van waarom. En we eisen, hè, functie, eisen, zo een rij. En dan zo, wat heb je nou eigenlijk te bieden, zo'n stukje. Ja, begin nou maar eens daar dan.
Ja, ik denk dan ook, hè, ik draai het dan om en denk ik, als ik naar de supermarkt loop hè, mm-hmm. En ik zie een schoonmaakmiddel staan, daar staat hij ook niet op, ben jij die schoonmaker die wij zoeken voor ons product? Dan denk ik, nee, toch? Nee.
Ja, maar volgens mij zit het probleem
ik
niet
zozeer. Ik wil een schone vloer hebben.
Ja, maar ook zo'n schoonmaakmiddel, dat ja, ergens is dat een product wat je een keer... Nou, er zijn best zo. Mensen die schoonmaakmiddelen nodig hebben. En dan moet je zorgen dat schoonmaakmiddel voorhanden is. Mijn probleem zit niet zozeer in het ben jij, maar zit veel meer wat je daarna zei. En dan komt die vacature tekst. Ja. En ik denk dat, als je mij nou vraagt, wat moeten we vanaf nu niet meer doen? Dat is ervan uitgaan dat je met het hebben van een vacature interessant bent. Want dat is namelijk niet het enige. Je moet goed kijken, je doelgroep op een moeilijke arbeidsmarkt. Ja, er zijn niet zoveel actieve zoekers. Ik ken geen mensen die vrijwillig vacature teksten lezen. En als ze er zijn, dan kom
jij.
Ik er echt.
Nee,
zelfs ik niet. Nee, maar dus weet je, een vacature tekst. Ik snap dat je dat een keer nodig hebt voordat je met elkaar een soort contract aangaat. Ja. Maar een eerste contact waarbij je begint met een vacature tekst. Ja. Dat is, weet je, je gaat ook niet gelijk met de huwelijkse voorwaarden lopen wapperen als je een mooie dame tegenkomt. Dan weet je ook
jij wel.
Ja, nou, we kunnen het even checken bij Annette, maar ik denk niet dat het werkt.
Nee, het lukt niet, helaas. Maar wat interessant is, volgens mij hebben we het hier over arbeidsmarktcommunicatie. Ja. Want dan heb je al de vacature en heb je dus blijkbaar al wel of niet nagedacht over wat je eigenlijk zoekt. Hè?
Ja,
maar ik begreep in het gesprek wat we hiervoor hadden, mm-hmm. Dat employer branding is eigenlijk wel het hele proces wat je moet doorlopen om uiteindelijk dat wel op papier te krijgen. Ja. Maar ja, ik heb toch de indruk dat het daar behoorlijk aan schort. Maar leg eens uit aan de luisteraar, wat is nou employer branding?
Ik eerst.
Ja,
we Hans. Kunnen daar allebei echt uren over praten. Maar we hadden het er al even over dat het inderdaad niet alleen maar die communicatie is. Die communicatie maakt natuurlijk wel een wezenlijk deel van uit. Maar het is gewoon eigenlijk alle... ja, als je kijkt naar het grappige, even naar die, toch even terug naar dat schoonmaakmiddel, HG. Doet wat het belooft. Dat is voor als merk kan je er op een gegeven moment kun je daar wat mee. Dat is je zinnetjes hebben wat bij dat merk hoort. Employer branding is eigenlijk alles, ook weer het werkgeversmerk, maar dan ook wat het allemaal bij elkaar is. Dus de werkgever moet ook doen wat hij belooft. Dus naar binnen toe, naar buiten toe. De hele keten van indoor en uitstroom. En daar komt natuurlijk wel heel veel communicatie bij kijken. Van het aannemen tot en met het afwijzen. Ik weet niet of jullie wel eens afgewezen zijn in een sollicitatieproces. En wat dat met jouw merkbeleving voor het werkgeversmerk heeft gedaan. Maar dat zou wel eens, en zelfs bij misschien wel het binnenkomen, bij het onboorden.
Ja.
Hoe ben je geonboord? Ja, het had net nog een mooi voorbeeld. Wil ik dat misschien niet noemen hier? Van een grote organisatie die mooie dingen belooft. Maar als je dan solliciteert, wat gebeurt er dan? Dus het zijn al die stukjes communicatie. En als je dan kijkt naar de kern van het employer brand. Waar staan we met z'n allen voor? Kun je bovenin wat roepen. Maar hoe wordt het onderin beleefd? Hoe wordt het binnen vooral beleefd? Hoe dragen organisaties dat uit? Hoe dragen je eigen mensen dat uit? Wordt dat geloofd? Wordt er op social daar weer op gereageerd? Ben je dan een merk aan het bouwen? Of ben je allemaal met los zand bezig? En als je zegt, wat moeten we nou niet meer doen volgend jaar? Pas op met dat losse zand. En probeer er nou eens één verhaal van te maken. Zodat iedereen die dat tegenkomt denkt, oh, dan heb je dat merk weer. Een goed verhaal. En ik geloof het, want ik heb die en die gesproken. En die is dat sollicitatieproces ingegaan. En die is echt ontvangen met een feestje en een taartje. En een ding.
Ja, het klopt bij elkaar. Weet je? Het is dezelfde stem die tegen je praat. En dit herken ik van de vorige keer. En dan is het, als je uiteindelijk een keer een vacature ziet, dan moet daar hetzelfde gevoel in zitten als dat je eerder hebt langs zien komen met andere ja, wat voor dingen dan ook die je hebt langs zien komen van die werkgever. Dat moet bij elkaar optellen tot hetzelfde gevoel. En het gaat ook verder dan alleen werving, hoor. Het is ook met name het clubgevoel van wat een organisatie met elkaar aan het doen is. Ja, dat is je employer brand.
Het is dus ook gericht op de mensen die al bij je werken.
Nou, sterker nog, je eigen mensen zijn je employer brand. Dat is namelijk het gevoel waarmee iedereen bij elkaar in die club met elkaar bezig is. Dat is de employer brand. En dan is employer branding, om het maar eventjes in woordjes te vatten, dat is met dat gevoel naar buiten gaan.
Het werkwoord, ja.
En dan is het weer interessant, want dan komt, wat Annette terecht zegt, er komt communicatie komt erbij kijken. En dan, vind ik, ja, dan moet je een beetje je best doen als werkgever om dat eerste contact, ja, een beetje te verdienen. En dat doe je met meer dan een vacaturetekst.
Ja.
Tenzij je precies weet tegen wie je praat en je hebt echt een geweldig aanbod voor die ene persoon. Tuurlijk, dan is een vacaturetekst ineens heel nuttig.
Maar dan had je hem ook al kunnen bellen misschien.
Precies.
Nou ja, dat vond ik wel leuk wat jij zei, Marcel. Als je een vacature uitstuurt, dan spreek je eigenlijk alleen maar mensen aan die aan het zoeken zijn. Want als je niet aan het zoeken bent, dan zelfs als het onder je ogen komt, dan neem je het helemaal niet waar, want je bent niet aan het zoeken.
Nee. En het moet kloppen, hè? Want de vacatureteksten moeten goed zijn. En er wordt ontzettend veel moeite voor ingestopt om ze ook goed te krijgen. Alleen de vacaturetekst als middel naar buiten toe, dat is beperkt. Want ga de onderzoeken maar na. Het verschilt per doelgroep, maar het percentage actieve zoekers zit zelden boven de 20%. Hoor.
Meestal tussen de 7 en de 13 beetje. En dan heb je wel een grote groep latent werkzoekenden. Dat is een hele interessante. Mm. Die kunnen vandaag ruzie krijgen met hun baas. En gisteren waren ze nog heel blij, niet op zoek. Zelfs niet op zoek. En dan denken ze, die baas is eigenlijk wel een lul. En ik ga zo om me heen kijken. En dan begin je een beetje latent zoekend te worden. Maar die groep, die is groot. Dat kan zo tot de 50% gaan. Dat zijn ook mensen die de markt een beetje in de gaten houden. In de zorg doet men het graag. Even kijken wat die andere ziekenhuizen roepen. Of die andere ouderenzorgorganisaties. Wat vertellen die eigenlijk? En dan, ja, dat zijn mensen waar je dan met het actieve zoeken misschien nog wel even een snellere prikkel kunt geven. Ja. Maar ja, je praat ook eigenlijk over een relatie opbouwen met die mensen aan de buitenkant. Weet je, dan heb je een relatie. Dat begon jij met je huwelijksvoorwaarden net.
Nou kijk, het is een beetje als je een merk, de definitie van een merk is eigenlijk een relatie die je hebt met iemand. Nou, die relatie kan heel pril zijn. Dat is het eerste contact wat je hebt met een merk. Ik zie iets langs komen op tv, langs de weg, online. Weet je, dat is de eerste impuls die je van zo'n merk krijgt. Uiteindelijk kan de relatie met het merk ook zijn dat ik er al 20 jaar werk. Nou, dat zijn hele verschillen in de intensiteit van de relatie. Maar het is wel een relatie. Nou, een relatie is moet je in het begin, of tenminste, daar moet je je best voor blijven doen.
Het leuke is dan weer dat wat tegenwoordig wel kan, doordat je veel meer van je doelgroepen weet. Je zei net, GDPR, de AVG stond hoog op nummer 1. Hè? Nou, inmiddels weten we een beetje wat er wel en niet mag. Maar als je op een gegeven moment niet diezelfde boodschap uitzendt naar die doelgroep, maar gewoon op maat. Dat je weet, deze persoon heeft al 3 keer onze site bezocht. Heeft deze hele film uitgekeken. Kunnen we zien, hè? Dan heb je al een soort van engagement. En dan zeg je, oh, maar dan is het eigenlijk raar om nu weer met dit verhaal te komen. We kunnen beter zorgen dat hij dan dit stukje van het verhaal, wat al bijvoorbeeld, we hebben een open dag, kom eens langs of zo. Hè? Dus dan ga je ook in je communicatie wat meer tweaken op die doelgroep. Groep clustertjes van doelgroep die wat dichterbij komen te staan. Een soort schillenmodel. Okay. En dat realiseren organisaties ook vaak helemaal niet, van hoe ver is die doelgroep eigenlijk, hoe dichtbij me is die doelgroep eigenlijk al? Wat voor relatie heb ik al?
Is het, ik weet niet hoe je zit qua tijd, want maar
dat merk je vanzelf.
Oh, nee, wat zullen we niet meer doen? Dan heb ik ook al, los van de vacatures, zou ik er nog eentje in willen brengen. En dat is de losse testimonial. Want ik heb namelijk, ik vind losse testimonials, dat zijn losse vlodders. Maar je kent het wel, want vlak na die vacature die je op LinkedIn ziet, dan scroll je iets naar beneden en dan begint er ineens een wildvreemd iemand. Die begint tegen jou te praten over zijn of haar werk.
Ik heb het hier zo naar mijn zin.
Zo van, ik heb inspirerende collega's.
Ja, ik neem je even mee naar de afdeling.
Ja, precies. Ja. Dan heb je, dat is heel leuk tegenwoordig, want alles is video. Dan hebben we met video even een 360 rondje gemaakt over onze afdeling. En dan zie je echt een troosteloos beeld van computers, mensen of juist geen mensen, want het was vrijdag. Ja. En dat is dan, weet je, daar wil ik van zeggen. Kijk, ik vind video kan je heel veel mee. Mensen aan het woord over hun werk vind ik een onmisbaar onderdeel van employer branding. Alleen losse vlodders. Losse testimonials zijn losse vlodders. Als je geen verhaal hebt waar het allemaal aan bijdraagt, dan waait het weg. Dan scroll ik door, want ik ken die goede man of vrouw niet. En ja, ik wil eerst weten van wie praat er tegen me en waarom zou dat interessant voor me zijn. In plaats van dat we gewoon maar lukraak met een camera mensen gaan filmen. Jan, vertel even wat over je baan, want we zijn aan het werven. Nee, dat werkt niet. Daar moet je ook weer je best voor doen.
Maar als ik jullie zo beluister, dan Weet je, je gaat in de do-modus. We hebben iemand nodig. Hè? Dus dan komt er zo'n do-modus op gang. Mm-hmm. Terwijl, waar in de organisatie hoort nou het vraagstuk van employer branding thuis?
That's the million dollar question.
Ja. Nou, komt er maar.
Net, wat goed.
Finally.
Ja.
Nou, kijk. Ik zou bijna zeggen, het maakt me niet uit waar. Als het maar ergens zit, als het maar op een strategische plek zit.
Nou, dat is al heel wat in heel veel organisaties.
Ja, maar of het nu van HR of van communicatie of ik denk ergens van die. Ik denk dat HR het moet claimen. Omdat het en strategisch is en het heeft te maken met het werkgeverschap. En dat zijn twee dingen waardoor het daar moet liggen. Je moet alleen nooit vergeten dat je de afstemming moet blijven zoeken met communicatie, met recruitment, met alle andere stakeholders. Maar ik denk dat in de basis dat die daar zou moeten liggen.
Weet je waar ik hem ook wel zou willen hebben? Bij de CFO.
Een CFO?
Ja.
Oh.
Kijk, want uiteindelijk is personeel zo'n, heel plat gezegd, ook een grote kostenpost. Vaak de grootste kostenpost. Dus de rekensommetjes van waar gaat het geld heen, die worden daar gemaakt. Natuurlijk in combinatie met de CEO en de plannen. Maar als er geen geld is voor employer branding, om daar ook echt op strategisch niveau dingen mee te doen, zodat die HR-directeur en die communicatiedirecteur gemeenschappelijke opdracht hebben, eigenlijk van de CEO, dan moet het door die CFO ondersteund worden. Van, het betekent voor de mensen dit, het betekent voor het verhaal dit. En zo moeten we het strategisch gaan insteken. Deze opdracht krijgen jullie. En dit geld hoort erbij.
Ja.
We hadden het er net al even over. Het is een beetje geclaimd door recruitment. Eigenlijk helemaal niet verkeerd. Want die staan ook in de do-modus. Hè? Ik moet zelf een cv's leveren voor de lijn. En ik heb al een vacature geplaatst. Ik ben al op Indeed geweest. Op LinkedIn. En wat blijven ze nou toch? Oh, we maken een filmpje. Testimonial erbij. En dan ben je aan het employer branden. Nee, natuurlijk niet. Dat is het niet. Dus hoe hangt het in die strategische personeelplanning? Hoeveel geld moet er naartoe? Hoe zijn we ook in onze business bezig? Ik vind het ook veel meer bij de business horen eigenlijk. Dan bij alleen maar bij HR. He, want engagement draagt ook bij aan je productiviteit. Het haalt je ziekteverzuim naar beneden. Weet je, het kan heel veel voor je doen. Het is een merkdenken, maar dan wel op een andere manier merkdenken dan in de productreclame natuurlijk. Dus, en daarom vind ik dat eigenlijk op het allerhoogste niveau thuis hoort.
Nou, het is ook, wat ik er mooi vind is, van heel vaak wordt employer branding als een doel benoemd. Terwijl eigenlijk, ik vind een middel. Het is een middel om iets anders, precies wat jij zegt Hans, te bereiken. Van waar zit het probleem in onze organisatie? Moeten we, zoals nu vaak het geval is, naar buiten toe voor meer zichtbaarheid, voor meer werving? Of moet het verloop naar beneden? Moet de betrokkenheid van onze eigen mensen omhoog? Moeten we de afstand overbruggen met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? Als je een van die problemen gewoon tastbaar maakt, die zijn veel beter tastbaar te maken dan dat vage employer branding, kan je daar vanuit employer branding iets mee gaan doen. En dan dat is vanuit je verhaal iets gaan doen met bijvoorbeeld de betrokkenheid van je eigen medewerkers. En dan heb je ineens employer branding als een middel benoemd, wat je strategisch in gaat zetten om veel praktischere dingen te bereiken. En die praktische dingen, die moet je becijferen. Want dat helemaal eens met de CFO moet ervan weten.
Ja.
Want uiteindelijk moet het geld opleveren.
Kijk, we hadden het net al even over, als het niet van recruitment is, het hoort ook bij de doorstroom. Dus het gaat ook over employability.
Ja.
Het gaat over communiceren dat je als je ergens lekker zit, dat je op een gegeven moment toch eens keer in beweging moet komen. Omdat die organisatie verandert, het mee verandert. Dus allemaal ook weer arbeidsmarkt, interne arbeidsmarktcommunicatie. Ja. Maar dat moet wel allemaal vanuit een centraal idee, een centraal merk, een employer brand worden geregisseerd.
Ja. Nou ja, wat ik wel interessant vind, hè, want het gevaar van dit onderwerp is, we kunnen niet meer makkelijk aan mensen komen, dan moeten we nu wat aan employer branding gaan doen.
Ja, precies.
Dat is volgens mij de grootste Valkuil. Denkfout die je kunt maken, want het gaat in eerste instantie over je eigen mensen.
Exact.
Dat vind ik ook nog wel leuk van de plek bij de CFO. Want dan kan die gelijk uitrekenen wat het kost als er iemand weggaat.
Ja.
Ik ken niet zoveel bedrijven die dat weten hoor. Wat kost het nou per... Hè? En maar dan ook specifiek. Hè? Dus als Jantje weggaat met de kennis die Jantje heeft.
Ja.
Wat zou dat ons dat kosten? Wat is het risico daar nou van?
Leuke business cases opleveren.
Nou, maar als je, wat wel heel makkelijk uit te rekenen is wat kost het om iemand in te huren? En stel nou dat we aan een employer brand aanpak beginnen, waarmee we binnen een jaar voor elkaar proberen te krijgen dat we 10 mensen minder hoeven in te huren. En dat we die in vaste dienst. Nou, daar valt het bedrag redelijk makkelijk af te herleiden.
Nou, dat is interessant.
En dan maak je hem tastbaar. En zo kan ook, want vervangingskosten, die zijn vaak wel redelijk becijferd. Nou, dan kan je ook... Kijk, dus het gaat er niet om dat je dan ineens de ene killer business case voor employer branding hebt. Het gaat er vooral om, zorg dat je een business case maakt. Want dan kan je namelijk ook ergens om budget vragen. Terwijl anders, ja, als het vaag blijft, dan is het budget ook vaag.
Nou ja, wat natuurlijk wel boeiend is, wat boeiend is aan die insteek, is dat de medewerker krijgt een hele andere waarde in de organisatie. Want de waarde wordt vaak financieel uitgedrukt aan de negatieve kant.
Kostenkant.
Aan de kostenkant. Ja. En dat is bijzonder, hè? Want als het gaat over medewerkers, gaat het over kosten. Terwijl het grootste waardevolle goed van de organisatie is.
Ja.
Maar door het op die manier inzichtelijk te maken, weet je dus wel wat de waarde is van jouw medewerkers in jouw organisatie. En dan krijg je wel een compleet andere waardering, letterlijk en figuurlijk. En dan ook een andere insteek om er dus ook echt vanuit strategisch perspectief mee aan de gang te gaan.
Ja.
En nou, dat is wel een mooie uitdaging voor jouw programma in 2019, Glenn. Om hier over na te gaan denken.
Nou, ik moest heel erg aan Ajax denken en aan Frenkie de Jong. Ik denk die zal...
Zit erg als ik wegga?
Of en bij ik blijf Feyenoord met Tony Villena. Okay, is ook heel veel waard.
Ja, ik snap hem.
God, ik heb een gevoelige snaar geraakt.
Glenn, als het over geld gaat, mag je het over Ajax hebben. Dat is geen probleem.
Ja, die zijn op beurs genoteerd. Dus die moeten wel op een of andere manier die mannen, die spelers op de balans hebben. Dat is natuurlijk wel grappig. Hè? Ja, die weten precies wat zo'n jongen waard is.
Ja.
Het is een beetje een pervers systeem natuurlijk dat je een mens kunt kopen. Hè?
Daar, 70 miljoen.
Ja, enige tijd geleden was dat een goede handel in Nederland. Maar gelukkig zijn we daarmee gestopt. Maar dat geeft natuurlijk wel aan... wat voor waarde mensen hebben en hoeveel moeite je voor ze wil doen om ze het naar hun zin te maken. Nou, ik wil even, want we schieten op in de tijd. Marcel, kijk, zie je, als ik merk dat ik last begin krijgen van de tijd, dan hoor je me wel. Het is bijna 2019. De kerstboom staat nog niet hier op het park, maar dat is vorig jaar wel. Dus ik denk dat er bezuinigd wordt hier. Als je nou de luisteraars moet adviseren. 2019, de arbeidsmarkt zal krap blijven. 2020 ook nog steeds, is de voorspelling. Wat zou je ze mee willen geven? Wat moeten ze in ieder geval doen? Waarbij ze niet gelijk Steam hoeven te bellen of Marcel in hoeven te huren om allemaal campagnes en dure dingen te doen. He, gewoon iets makkelijk. Nou, makkelijk
na
is
die
niet
champagne.
Goede woord. Eerst champagne en dan... En dan kijk ik eerst naar Hans.
Ja, dat is ik vind dat altijd wel een leuke vraag. Dat voelt dat als een tip en trick en zo. Van, ja, kun je leuk, nou op dag 1 doen en zo. Nou, op de gang hadden we net al even... jij zei ook van op een gegeven moment... kwam ergens waar de doelstellingen, doelgroepen... ging ik naar vragen, staat hier aan te kijken. Maar wie zijn nou eigenlijk onze doelgroepen? Ja, het klinkt even heel erg simpel. Maar begin dat dan voor dat jaar eens even vast in kaart te brengen. Van waar, tegen wie heb ik het eigenlijk? Hoe groot is die markt nou wel of niet? Hè? Hoe krap is het nou echt? Wat zijn mijn doelgroepen? We hadden het even over de zorg. We willen ze dus niet bij... Je had vorige 199e aflevering Catharina over de vloer. Ja, Catharina ziekenhuis. Ja. Die hebben convenanten. We gaan ze niet bij elkaar weghalen. Oké, als dat de afspraak is, waar komen ze dan wel vandaan? Worden het zij een stromers? Wat betekent dat voor de opleiding en de kosten daar? Of de opbrengsten, daar hebben we net afgesproken. Dus ik denk, ja, het klinkt even heel simpel. Maak een plan. Een business case, dat geld, dat komt dan misschien ook wel. Maar maak eerst eens een plan. Van waar zit de pijn nou echt? En wat kunnen we eraan doen? In dan maar even voor dat hele jaar. Ja.
Ja, mooi. Ja, overigens, dat maakt toch een beetje reclame voor een van onze partners. UWV heeft heel veel informatie daarover, kun je vinden, op hun website. En wij hadden hier laatst, vond ik ook wel interessant, nou ben ik natuurlijk weer de naam weer vergeten, we hadden een heel mooi bedrijf hier op bezoek, die dat nog meer in kaart hebben gebracht. Dus die hebben ook allerlei wensen van wat voor omgeving wil je dan werken en zo. Dat is echt fantastisch.
Je doelgroep leren kennen.
Ja, dat vond ik een mooie tip. Ja, je hebt langer nagedacht, Marcel. Ja, dat is mooi. Dus want, ik verwacht Hans nog meer van jou gewoon.
Ja, maar Hans en ik hadden dit natuurlijk hartstikke goed voorbereid. Want ik wil hem letterlijk aan de andere kant plaatsen. Want wat Hans zegt, dat is naar buiten kijken. Doe dat zeker. Mijn tip zou zijn, ga binnen je eigen organisatie. Ga met je mensen praten. Omdat los van het feit met bereik. Want en daarmee zeg ik helemaal niet dat ik tegen de tip van Hans ben. Maar dit is letterlijk een aanvulling
allebei
van de andere
doen.
Kant. Je merkt vaak dat het op de arbeidsmarkt heel erg gaat over vacatures, posities, kandidaten en nou, noem maar op. Terwijl het is juist zoiets moois als je mensen over hun werk laat vertellen. En dat is heel eerlijk, ik ben nog nooit in een saai gesprek beland als het gaat over iemands werk. Dus ik zou vooral binnen je eigen organisaties op zoek gaan. En dan vooral aan mensen vragen, vertel eens. Heb je nog leuke dingen gedaan afgelopen week? Dan moet je dat niet op 1 januari vragen. Want dan zijn ze vaak net een week vrij geweest.
En hebben ze ook pijn.
Nou, maar over het werk. Want vertel eens over je werk. Is echt een van de rijkste onderwerpen die er bestaat. Terwijl in ja, het wordt te vaak, even terug in vacatureland, gaat het ineens over posities en werkgevers. Ja. Ja, dat is een soort koude procestaal. Terwijl, ga bij je eigen mensen een rondje maken van, wat doe jij, wat doe je voor werk? Neem eens een keer een dag mee. Nou, en dan heb je gelijk al door waar je met z'n allen mee bezig bent. En dan zit je al heel dicht in de buurt bij wat je employer brand is.
Mooi.
Nog een leuke aanvulling daarop.
Heb je ook nog een leuke aanvulling?
Nou, het mooie is, als je dan toch dat probleem weer even naar buiten wil brengen, laat ze ook eens meedenken over het probleem. Soms weten ze helemaal niet dat er een probleem is.
Hoe zouden we mensen zoals jij werven?
Ja, want hebben we een probleem dan? Oh, ik weet nog wel een paar mensen. Weet je, even op heel lokaal niveau.
Ja, dat is een mooie.
Wordt het zo wel aangelegd.
Nou, ter aanvulling daarvan, vandaag is een leuke nieuwe podcast online gegaan. Die heet Working on Innovation, waarin onwijs leuke experts van TNO praten over hun werk. Over wat ze doen, over de ontwikkelingen die er aankomen. En en passant wordt daar ook nog een URL vernoemd waar je kunt kijken als je mogelijk geïnteresseerd bent in vacatures. Dus als je even googelt op Working on Innovation, dan vind je hem wel. En anders zet ik hem wel online voor je. Ook daar hoor je weer het zoetgevoelige stemgeluid van deze presentator. En mocht je nou veel meer nog willen luisteren over arbeidsmarktcommunicatie, dan is daar een podcast voor. Die wordt namelijk gepresenteerd door Marcel van der Kwast. Yay. Marcel, noem even de URL. Neem even de URL waar ze hem kunnen vinden.
Hier is AMC, heet die podcast. En je kan hem vinden op werk-merk.nl.
Nou, tot zover de dienstmededelingen. Als je nog veel meer wil luisteren en niets te doen hebt tijdens de kerst of in 2019. Dank jullie wel, heren. Superleuk dat jullie het weer waren. Marcel van der Kwast en Hans Kroonen. En natuurlijk Annette van Waning, maar die blijft lekker zitten. Straks praten we verder, dus blijf lekker luisteren.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Verandering is van alle tijden, maar zeker in 2019 zal er veel verandering zijn in organisaties. Ja, wat kunnen we in 2019.
Welke planeet zit jij?
Ja, nu al. Hè? Ik ben net begonnen, joh. Zodat veranderingen in organisaties wel succesvol zijn. En hun doel bereikt worden. Eén ding weten we zeker. Als je blijft doen wat je deed, dan krijg je nooit meer wat je kreeg. En te gasten zijn twee bijzonder leuke gasten. Saskia Stolz van Power of Arthouse. En Marlijn Balieu van de Veranderbrigade. En die hebben we uitgenodigd omdat zij het afgelopen jaar allebei in een uitzending hebben gezeten. En daar hele leuke, slimme dingen zeiden over veranderen. En misschien wisten ze dat zelf niet, maar ik vond dat in ieder geval. Dus ik vind het bijzonder leuk dat jullie er zijn. En Annette van Waning is natuurlijk, want die is mijn co-host.
Ja, hoi.
Hoi Annette. Nou, jij bent ook nogal met veranderingen bezig. Ja, dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Hè? Marlijn, bij jou beginnen. Ja, 2019.
Yes.
Is altijd iets geks, hè? Dan is er een jaargrens. En dan gaan we weer van alles en nog wat daarvan vinden. Mm-hmm. Wat is dat nou?
Ja, dat is echt fantastisch. Dan, als je die meeste verandertrajecten ziet, dan zeggen ze 2019 in januari, dan klappen we hem om en dan hebben we opeens nieuw gedrag.
Dan klappen we hem om.
Dan klappen we hem om. En het is nog maar één jaartje en dan gaan alle koersplannen, dus de afgelopen jaren heb je ze allemaal gehad, koers 2020, ja, dan gaan ze gebeuren. Dus tot die tijd even afwachten, maar dan gaat het gebeuren.
Ja, en zie je dan bij al die plannen, want 2020 is natuurlijk een mooie tijd, hè? Ja, dat is prachtig. Het is twee keer hetzelfde, het zijn ronde getallen. Nou, er is vast allerlei filosofische, intelligente dingen over te zeggen. Hoeveel van de organisaties zouden nou daadwerkelijk kijken wat ze voor elkaar hebben gekregen? Of het gelukt is?
Ik denk dat ze er niet aan willen denken.
Nee.
Nee. Beter dat ze nieuwe plannen maken. Maar daar is altijd energie voor, nieuwe plannen. Ik geloof dat frustratie nummer één echt van heel veel medewerkers is dat niks wordt afgemaakt. Dat zie je ook gewoon bij heel veel mensen. Dat ze altijd wel energie hebben om nieuwe dingen te starten, maar niet om dingen af te maken. Ja, dat zou wel een goed voornemen zijn om wat meer dingen af te maken.
Ja,
Nog los van of het goed of niet is.
Om het überhaupt af te maken? Ja. Zelfs als het niet goed is?
Ja.
Oké, toch afmaken?
Toch afmaken.
Waarom? Als het niet goed is, moet je stoppen.
Ja, dan weet je van tevoren natuurlijk nooit helemaal.
Ja.
Nee, volgens mij is het veranderen is natuurlijk een soort continu proces. Hè? Maar het gaat dan even over die enorme veranderplannen. En er zit natuurlijk heel veel scepsis in organisaties bij medewerkers die daar of weerstand tegen hebben. Of die denken, nou, het zal mijn tijd wel duren. En die ervaren natuurlijk ook, ik heb al 10 van die veranderplannen voorbij zien komen. En er komen eerder nieuwe dan dat ze worden afgemaakt.
Ja, het lukt toch nooit.
Precies.
Ja, nu gaan we gewoon plannen voor 2025 maken.
Zeker.
Dat is ook een mooie tijd.
Mooi getal.
Ja. Waarom gaat het zo vaak mis?
Je hebt je even.
Ja, wel even. Ja, wel even. Ja, wel even. Ja. Voor mij.
Nou ja, even kijken. Ik had net in het voorgesprek, was eigenlijk wel leuk. Hè? Werd mij gevraagd van wat is jouw visie op veranderen? En laten we het even over het meer mensgericht veranderen. Waar jullie natuurlijk ook heel erg van zijn. En ik zei ja, eigenlijk de snelste verandering. Die is echt instantly. Is te zien waar het al gebeurt. Dus dat is niet zozeer een veranderplan of heel erg mensgericht veranderen. Maar ik weet zeker dat ongeacht de organisatie waar ik binnenkom, en daar hebben ze een idee voor een verandering die ze willen bewerkstelligen, dat er al mensen in die organisatie zijn die het al lang doen. Dus de snelste verandering is gewoon zien waar het al gebeurt. Nou, dat lijkt me goed voornemen ook weer.
Ja, mooi. Zeker. Wat een goeie. Ja, Saskia, jij bent hier om een hele belangrijke reden. En sterker nog, ik heb vanochtend aan de lijve meegemaakt wat er kan gebeuren als je kunstvormen inzet om verandering te versnellen. Ik was vanochtend in de theaterloods bij Radio Kootwijk. Bij het theaterstuk Rauw, wat ze voor de politie hebben gemaakt. Nou, ik heb nog niet gehuild, maar het scheelde niet veel, kan ik je zeggen. Het was echt erg indrukwekkend. Dus ik ging helemaal van slag ging ik weg.
Yeah.
Dat is een beetje mijn hoop eigenlijk. Dat we in 2019 meer gaan doen van wat jij doet. Kan jij ons meenemen in hoe je kunst nou zou kunnen inzetten om beweging te creëren in organisaties?
Ja, hoe je kunst in kan zetten. Ik geloof heel erg in authenticiteit. Wat ik vaak zie is dat er worden wel veel campagnes ontwikkeld om maatschappelijke thema's op de kaart te zetten. Maar die zijn vaak heel strategisch bedacht. En soms zijn ze raak, maar heel vaak ook niet, omdat ze te glad zijn. En ik denk dat als je kunst maakt echt vanuit je hart. En dat klinkt even super soft, maar het is echt zo. Als het heel authentiek is en je gelooft echt wat je maakt, dan breng je het over. En als jij vanochtend geraakt was, dan moet het zo zijn dat de mensen die daar gespeeld hebben, die geloven in die boodschap. Anders werkt het sowieso niet.
Ja. Ja, hoe zie jij dat voor je, Marlijn? Gebruik je wel eens kunstachtige interventies?
Ja, soms wel. Ik heb ook wel eens met een kunstenaar door een gebouw gelopen. En die gaf dan ook weer nieuwe taal. Dus die had het echt over, ja, de zwaarte zit hier echt in de muren. Dat was bij een beetje gereformeerde opleidingsinstituut was dat. En die kwam toen echt met, ja, wat hier nodig is meer lichtheid, mildheid en humor. En met haar heb ik toen ook een paar interventies bedacht. Als gewoon alle deuren uit alle klaslokalen zou halen. Maar eigenlijk los van of je nou kunst inzet. En overigens geloof ik daar wel in dat dat kan werken. Geloof ik ook wel echt in die authenticiteit dat belangrijk is. En ik speel vaak met wat ik noem ervaring leert. Dus je mensen een ervaring meegeven. En ik denk dat dat ook is wat vanmorgen gebeurde. En als dat echt binnenkomt, dan zet het echt aan tot ander gedrag. En ik zie heel vaak dat we ons beperken tot allerlei rationele gesprekken of documenten. En ja, daar gaat gedrag gewoon niet van veranderen.
Ja, Saskia, want wat zie jij gebeuren op het moment dat jij dat eigenlijk jouw kunstwerk af is en je vervolgens mensen daar mee in aanraking laat komen?
Ja, veel emotie. Wat jij net ook al aangaf. Wat ik ook denk is dat het inzoomen op het kleine heel belangrijk is. Dus wat je zegt, van, weet je, als het vaak zijn dingen heel rationeel en dan zijn ze ook afstandelijk. Ik denk ook dat we in Nederland echt heel afstandelijk zijn geworden. De laatste, misschien waren we het altijd al. Maar vroeger, op de dorpspleinen, toen we nog met elkaar in gesprek waren, weet ik zeker dat er werd wel ruzie gemaakt, maar het werd ook opgelost op het dorpsplein. Nu praten we helemaal niet meer met elkaar op straat. Dus die afstand is enorm groot geworden. Dat betekent ook dat als je niet verdiept in je buurman of je medemens, je snapt totaal niet hoe dat leven eruit ziet. Het is heel makkelijk om daar een hele harde stelling tegen in te nemen. En wat we eigenlijk proberen is met de kunstinterventies die we doen, ik weet niet of het kunstwerken zijn, maar het zijn vaak vrij vluchtige acties. Wel heel erg verhalen te vertellen van mensen, zodat je snapt wat daar aan de hand is met een ander mens. En dan is het eigenlijk het vluchteling is een beetje een verkeerde, dan geef het weer een naam. Maar het gaat om mensen. En dat werkt vaak.
Ja, om de luisteraar mee te nemen, kan je kort vertellen een voorbeeld van een van die kunstinterventies die je hebt gedaan?
Ja, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar het Museumplein Aleppo nagebouwd. Er was een kapot geschoten stad. En daarin waren 12 verhalen verwerkt van mensen uit Aleppo die daar gewoond hadden en die dat overleefd hadden. En daarin werd je echt meegezogen in het leven van die mensen, waardoor je veel meer snapt wat daar aan de hand is, maar ook waarom die mensen hier naartoe komen. En als je niet weet wat er aan de hand is aan de andere kant van de wereld, dan heb je daar natuurlijk, of niet natuurlijk, daar zijn mensen die daar een vrij botte mening over hebben. Maar goed, als je nu ziet wat het hele migratiebeleid in Europa veroorzaakt en wat daar gebeurt met kinderen in Griekenland, in vluchtelingenkampen die daar zelfmoord willen plegen, dan denk ik, nou, weet je, verdiep je erin. Want dan, ja, dan zal je wereldbeeld zo ontzettend veranderen.
Ja, en wat ik wel mooi vind, hè, want daar kun je ook weer rationeel naar kijken en je afvragen, waarom verdiepen mensen zich daar niet in?
Mm-hmm.
Maar jij confronteert ze daar eigenlijk mee.
Ja.
Of ze willen of niet.
Ja, dat klopt.
Toch? Want het is er.
Het is er, ja. En ik neem geen stelling in. Het is niet zo dat ik... Natuurlijk is het een bepaalde vorm van propaganda, maar het is niet dat het een politieke kleur heeft, of dat je petities moet tekenen. Of, weet je, we willen eigenlijk alleen maar voeden met verhalen. En vervolgens mag jij daar dan mee doen wat je wil doen. En ik ga ervan uit dat je er iets goeds mee doet, maar...
Ja. Zullen we even hier... Ik heb behoefte aan creativiteit. Marlijn, jij hebt vast een leuke klant. Je hoeft niet te zeggen welke dat is, maar die heeft een verandervraagstuk.
Ja.
Gaan we eens even kijken of we iets kunnen bedenken met z'n vieren. Ja. Vinden jullie dat leuk?
Ja.
Ik vind dat leuk.
Oké. Okay.
Nou, Marlijn, kom maar op. Wat is de case?
Laat ik dan toch gewoon even dicht bij huis blijven. Waarom niet gewoon ook de klant benoemen? Ik ben voor transparantie. Ik was vanmorgen, had ik een gesprek met twee teamchefs van de politie. En het verandervraagstuk wat ze hadden, eigenlijk slaat het wel mooi aan op wat je net zei, is veel gaat over dichtbij mensen komen en ook die emotiekant. En zij vertelde, ja, als je zo'n tweedaagse de hei opgaat, weet je, dan weten we elkaar te vinden. Maar dan ga je de dag erna terug en dan krijgen ze dat ook van hun teamleider terug. Dan lijkt het wel weer in één keer verdwenen. He, dus we kunnen het in het moment... we leven in een enorm rationele wereld, maar we hebben wel behoefte om het op te zoeken. En hoe ga je dat nou aanpakken? He, dus hoe hou je die verbinding eigenlijk constant?
Hoe zorg je dat wat gebeurt tijdens die tweedaagse heidag? Want dan moet je ook wel, want
precies,
je zit twee dagen bij elkaar.
Ja.
Het is best lastig om twee dagen over koetjes en kalfjes te praten.
Ja. Nee, volgens mij hebben mensen energie om 8 uur lang bij Van der Valk hun masker op te houden. Maar daarna houdt het wel een beetje op.
Ja, zeker bij Van der Valk houdt het
wel. Misschien al na 7 uur.
Dat is al een interventie op zich. Oké, maar dus hoe zorg je ervoor dat die gesprekken waarbij het gaat over... Goh, hoe voel jij je nu? Of wat heb je net meegemaakt?
Ja.
Want de politie maakt heftige dingen mee.
Zeker.
Hoe zorg je ervoor dat die vaker plaats gaat vinden?
Ja.
Nou, lijkt me nou een duidelijke vraag.
Ja.
Wat zijn de dames? Jullie mogen nu vragen stellen aan Marlijn om de diepte in te gaan. We doen eerst eens even de understanding fase van de design thinking. Doen we even in 2 minuten. Hebben jullie een vraag aan Marlijn? Vast wel.
Ja, hoe wordt er met elkaar gecommuniceerd in het doorgaanse werk met politiemensen?
Nou ja, ik weet er niet alles van hoor. Maar mijn beeld wat daar gebeurt is dat het weer veel directiever is. Erg taakgericht. Doe ik nu echt een aantal mensen echt heel erg tekort. Hè, maar even. Dus dat meer kenmerkend is voor hun doorgaans communicatie.
Ja.
Marlijn, hoe ga je, zei in het begin van maak dingen af.
Mm-hmm.
Hoe zitten ze dan in maak dingen af?
Ja, goede vraag.
Want zo'n politieorganisatie kenmerkt zich volgens mij juist ook echt door heel vaak... Oh, we beginnen maar weer opnieuw.
Ja. Nou ja, wat ik daar tegelijkertijd wel eigenlijk knap aan vind binnen de nationale politie... is je hebt eigenlijk dat enorme eenwordingsproces gehad, hè, van de afgelopen jaren. En dat kun je natuurlijk zien als een enorme blauwdrukverandering. Of ja, ik zou het echt noemen de overtreffende trap van prutsen aan de hark. Maar tegelijkertijd... zie je dat er ontzettend veel veranderbewegingen binnen die politie plaatsvinden. Allemaal leuke creatieve benamingen. En die krijgen heel veel ruimte en mandaat om allerlei bewegingen te doen. Dus dat vind ik dan wel weer fascinerend aan zo'n organisatie.
Ja. Ik heb ook nog een vraag. Waar zijn we? Dus in welke fysieke ruimte komen ze elkaar tegen?
Bedoel je op die tweedaagse? Of,
nee, die politiemensen. Nee, die hebben we gehad. En vervolgens is het weer het normale leven.
Ja. Ja, ik denk ook daar heb je eigenlijk de twee momenten. Je hebt volgens mij heel erg die twee politieagenten in de auto die ergens op afgaan. Ja, dus die echt heel doelgericht bezig zijn. En ongetwijfeld ook heel veel momenten van ontspanning hebben en lol. En je hebt veel meer weer die formele kant. En ja, het gemiddelde politiebureau is best wel heeft wat achterstallig onderhoud en is niet echt een superleuke plek.
Hebben ze nog politiebureaus?
Ja, die hebben we.
Ja, die zijn er nog. Ja, ja zeker. Ja. Ja.
Hebben ze een vrijdagmiddagborrel?
Geen idee. Ik denk sommigen wel, maar...
Ja, goeie. Nou, tot zover is er reden om jouw vraagstelling te wijzigen. Heb je nieuwe kennis opgedaan, Marlijn, door de goede vragen van de dames?
Nou, dan moeten we nog even een beetje doorvragen. Ja, dus het is een beetje oppervlakkig, hè?
Ja, maar ja, we hebben niet heel veel tijd, hè, Marlijn? Het is een radio-uitzending. Normaal zouden we hier natuurlijk veel meer tijd voor nemen. Wat gebeurt er in jullie hoofden? Wat zie je voor je? Ik kijk natuurlijk enorm naar Saskia. Yeah. Wat is er van?
Ja, help. Dat is natuurlijk het meest verschrikkelijke wat je iemand kan aandoen. Ja, een heel groot bord, help. Een paal midden in de ruimte. Waar ze bij elkaar kunnen komen. Nee, ik moest wel denken aan iets waar ze met elkaar die gesprekken kunnen delen. Hoe dat eruit ziet, weet ik nog niet. Of het een totempaal wordt.
Ze hebben daar een traditie voor. Hè? Dus ze hebben broodje filet américain bij de politie. Dat ze vroeger. Ik weet niet of dat nog steeds is. Maar dat is wel een van die totempaalachtige rituelen die ze hebben.
Maar het is ook wel een bizar verhaal. Hè? Volgens mij staat het ook in het boek van Danielle Brown en Tribe. Dat als iemand volgens mij een dodelijk ongeval of zo heeft gehad. Dan gaan ze een broodje filet américain eten. En als je daaraan denkt, dan denk je jeetje. Maar dat is dus... om een goed soort nazorg van collega's onderling.
Echt een ritueel.
Ja,
mooi. Een totempaal, zei je.
Ja, dat was even wat ik voor me zag. Maar dat,
Ja, Annette?
Nou, wat er in mij opkomt... en ik ben niet van de enorme creativiteit zoals Saskia... maar dat je zegt van... je zit met elkaar op de hei... nou, laten we die hal maar tot hei ombouwen of zo.
Mooi.
Als je dan
gaan we Van der Valk nabouwen.
Ja, nee, maar als je daar dan, weet ik veel... in plaats van maken van die kantoortuin... de heituin of zo, doe zo
dus
iets.
Als jij niet naar de hei komt, komt de hei
komt
naar jou.
Komt de hei naar jou, hè? Want we kunnen niet met z'n allen... 350 jaar op de hei. Maar doe iets dat als je daar op die hei bevindt... Of als je een vraagstuk hebt, ga naar de etage met de hei. Nou, ik ben heel benieuwd en ik hoop dan dat die etage de meest bezochte etage wordt van het hele gebouw.
Een soort Pavlov-effect daar.
Ja, zoiets. Ja. Hè? Dat de hei is leuk en daar gebeuren dingen. En dan zit je naast die mierenhopen gewoon wel de goede dingen te doen.
Nou, maar ik denk in die zin dat wij elkaar makkelijk kunnen vinden. De omgeving beïnvloedt enorm gedrag.
Ja.
Dus als je dus die omgeving aanpast, dan ben je al bezig met gedragsbeïnvloeding. Dus hoef je nog niet eens in gesprek te zijn. Dat noemen ze tegenwoordig ook dat hele nudging. Hè? Dat gaat heel erg over die theorie over hoe je dingen in de omgeving kunt veranderen... waardoor gedrag zich aanpast. Ik vind dat fascinerend.
Ja, en wat ik wel mooi vind aan zeg maar de interventie in de fysieke ruimte... en dat klinkt alweer heel erg... het klinkt leuk als je zegt een interessant kunstwerk waardoor je gaat nadenken. Dat is al veel leuker dan een interventie in de fysieke ruimte. Oh mijn god, betrap mezelf gewoon op jargon, zeg. Jeetje, dat is toch wel ernstig. Nee, maar het mooie vind ik ervan, daar kun je niet tegen zijn of zo. Daar kun er kan wel weerstand ontstaan, maar dat is eigenlijk dan alleen maar goed. Omdat je komt het tegen. Het dwingt je gewoon om daarover na te denken.
Ja, het zijn soort conversation pieces, worden het.
Ja, klopt. Ja.
En dan maakt niet uit of je ervoor of tegen bent. Het is het feit dat het iets oproept, is al bijna... geslaagd dan.
Maar dat klopt, omdat dat is ook wel een van de functies dat het gesprek op straat op gang gebracht wordt. En dat je juist met een vreemde weer over een onderwerp praat waar je eigenlijk totaal geen zin in hebt om met een vreemde over te praten. Maar het is een soort, het gebeurt. En dat is een mooie...
We gaan naar het einde. God, het klinkt wat dramatisch.
Het klinkt wel heel
erg. Nou, hè, het is wel heel erg. Nee, ik wil graag afronden met een belangrijke verandertip voor 2019. En die gaan we dan bundelen in een boekje. Nee hoor, dat gaan we niet doen. Een belangrijke verandertip. Waar moeten we mee stoppen in 2019 misschien wel? Gewoon niet meer doen. Gewoon de zonde van de energie. Daar houden we allemaal tijd over voor leukere dingen.
Mobiele telefoon overal nergens tevoorschijn halen.
Oh,
ja, ik ontzettend dooddoener. Sorry hoor, maar ik vind het echt.
Ja, nou ja.
Nou, dat is toch een waardevol, hè?
Tegenwoordig, als je een iPhone hebt, weet je tegenwoordig hoeveel tijd je dat gaat schelen. Dat vind ik ook een mooie interventie, hè? Ja. Marlijn, waarmee stoppen?
Ja, we gaan stoppen met, wat mij betreft, echt met die algemene oplossingen voor hele specifieke problemen. Dus we stoppen met broodjeverandering.
Broodjeverandering, vreselijk.
Ja, maar de algemene toespraken die iedereen oproepen om kom op, toon lef en toon moed. En niemand voelt zich aangesproken. Dus start nou echt met veel kleinere interventies en persoonlijke interventies. Ja.
Mooi. Het is weer voorbij gevlogen, zoals altijd in deze tijdmachine hier in Hilversum. Dank jullie wel, Marlijn Boyeux, Saskia Stolz en natuurlijk mijn fijne co-host Annette van Waning. Wij zijn nog lang niet klaar, want dit was het tweede uur van 5 uur lang People Power. Dus wij zien je gezellig straks aan de andere kant.
Dankjewel.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl